Oké. Goedemorgen in winderig Nederland, ja? Tenminste wel in het westen van het land. Stormen waaien, maar wij weten in de bedelende genade. Er komt nog, wij zijn behouden van de grote storm die werkelijk gaat komen over deze wereld. Van de week had ik ook nog iemand die zei, waarom doet hij er niks aan? Nou, omdat wij leven in de bedelende genade, waarin Gods langmoedigheid nog steeds geopenbaard wordt. De toorn van God wordt geopenbaard over al de goddeloosheid. Hè? En mensen die de waarheid ten onder houden. Nou, dat gebeurt volop. En toch komt die toorn niet. Ja? En dat is omdat wij... Paulus zegt ook dat in hem wordt Gods langmoedigheid tentoongesteld in feite. Hij staat het voorbeeld van. Nou, we zijn in 1 Timotheus. Daar gaan we ook weer mee verder. 1 Timotheus 3. Of 3 is het nog steeds. En wij hebben vorige keer over het huis Gods gehad. En voordat ik verder ga, wil ik eerst bidden om het licht van de Heilige Geest. Vader, wil u danken dat wij uw kinderen zijn voor het volbrachte werk van de Heer Jezus. En inderdaad de geest die in ons woont, Vader, die, waardoor wij ook weten dat wij uw kinderen zijn, omdat uw woord dat ook zegt, waardoor wij uw woord ook gaan begrijpen. Vader, ook omdat hij natuurlijk licht geeft op die plekken waar het allemaal nog duister is in ons verstand, Vader. En dan weet ik dat hij zijn werk ook gaat doen in ons. Dat we dat ook met een open hart zullen tegemoet gaan, het woord, Vader. En het geloven omdat u het zegt, Vader. En dat vraag ik voor ons allemaal. En dank ik in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Nou, we zijn in vers 15. Hè? Paulus schrijft deze dingen in vers 14. Hopende zeer haast tot u te komen. Maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren. Hetwelk is de gemeente des levende Gods een pilaar en vastigheid der waarheid. En buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Ja, het huis Gods. Wij zijn het huis Gods. Vorige keer hebben we daar het een en ander over gezien. Hè? Het is niet meer van steen, niet meer van hout. Het is niet meer van stof, van katoen, vellen. Ja, daar hebben we het vorige keer over gezien. Nee, het is nu het huis Gods. Dat zijn wij. Ja? En dan noemt hij ook de gemeente van de levende God. Het huis Gods. Dus dat is het huis Gods waar God woont. Nou, en dat is een verborgenheid, want hij zegt ook later in vers 16, de verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. Zijn heerlijkheid woont in ons, dat is bijzonder. Want weet je nog, de heerlijkheid in de tabernakel, die kwam naar beneden en Mozes kon niet naar binnen gaan. Later met de tempel, met Salomo, de tempel werd vervuld van Gods heerlijkheid, zijn glorie. Ja, toen kwam hij daarin wonen. Dus wat maakt dat gebouw daarvoor, was het gewoon hout en steen. Maar toen God er kwam wonen, werd het heilig. Ja, werd het een heiligdom. En Paulus zegt ook, wij zijn toch wat? Gods tempel, huis van God. Wij zijn ook heiligdommen, in feite. Maar ja, ik leef nog in dat lichaam der zonde, ja. Maar Colossense 1 vers 27 leert heel duidelijk dat Christus... wat is de verborgenheid? Heel kernachtig samengevat zegt hij dat daar, hè? Christus in u. De heidenen. En dat noemt hij de hoop der heerlijkheid. Dus met andere woorden, de heerlijkheid van God woont nu in mij. En daarom ben ik dus heilig. Want ik ben niet heilig omdat ik mijzelf heilig gedraag. Of dat ik mijzelf heilig verklaar. Of dat... de kerk mij heilig heeft verklaard. Nou, de kerk verklaart alleen maar, de Romeinse kerk verklaart dode mensen heilig. Dus dat is heel vervelend als je in de kerk zit, je hele leven lang weet je nog steeds niet of je heilig bent. En dan moet je even heilig verklaard worden. Maar ja, hoezo? Ja, wij zijn heilig doordat God Christus in ons komen wonen. En daarom zegt hij ook in Filippenzen 3 vers 20, dat wij worden... wij hebben een vernederd lichaam, toch? En wij wachten tot hij ons komt halen, zodat ons lichaam gelijkvormig wordt aan wat? Juist, dus niet alleen zijn lichaam, maar zijn heerlijk lichaam. Want de Heer Jezus heeft een verheerlijk lichaam. En ons lichaam wordt ook gelijkvormig aan zijn heerlijk lichaam. En dan zie je, dat is, wij wachten op de verlossing van ons lichaam, maar dan is ons lichaam is ook verheerlijkt. Waarom? Omdat wij worden veranderd en we krijgen dat nieuwe opstandingslichaam. En dan is het, ja, dan is het natuurlijk volmaakt, hè. Nou, dat is de strijd waarin wij nu, die wij nu hebben te voeren in het lichaam. Dan komen het gelaten zo meteen natuurlijk hop van vlees tegen de geest. Maar de heerlijkheid, Christus is de hoop der heerlijkheid. Alle mensen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Nou, wij derven de heerlijkheid Gods niet meer, want wij zijn gered. Dus zijn heerlijkheid woont nu in mij. En daarom noemt hij ons nu het huis Gods. Dus als je erover nadenkt, is het natuurlijk heel bijzonder dat hij woont in een zondaar. Maar wij weten door Gods woord, wij zijn heilig en rechtvaardig. En hij noemt ons het huis van God. Dus ja, maar dan zie je wel dat wij hebben dat heerlijke lichaam nog niet. En toch zie je staan, God is geopenbaard in het vlees. Dat is iets fantastisch. In ons, ja. Nou, maar dat noemt hij in vers 16. Even kijken. Het huis Gods moet verkeren. Het ook is de gemeente van de levende God. Nou, deze twee versen staan ook vol met dingen. Je moet recht snijden. Want wat is het huis Gods, ja? Nou, wij weten inmiddels, dat weten wij nu. Dat is een levend iets. En dan de gemeente. Nou, dat is ook een woord wat in de Bijbel natuurlijk veel voorkomt. En als je denkt, men heeft het allemaal, wij moeten terug. Was het nog maar zoals met Pinksteren? Ja? Als wij nou zo net zoals Pinksteren, dat hoor je, terug naar Pinksteren. Zo hoort het te zijn. En toch, nergens zie je het gebeuren, ja? In Handelingen 2, vers 42 zie je duidelijk, de Heer deed toe. Tot wat? Tot de gemeente die zalig werden. Wat voor gemeente was dat? Een koninkrijksgemeente, hè? En als je daar ziet met Pinksteren, weten we allemaal, Peter sprak tot de Israëlieten. Gij mannen van Israël. En Petrus door de Heer Jezus, toen de Heer Jezus in Matthäus 16 tegen hem sprak, zei hij, gij zei Petrus, dat betekent gewoon kleine steen, ja. Maar op deze rots ga ik mijn gemeente bouwen. Deze rots, ja. Dat we zeggen niet op Petrus, maar het feit, wie is de rots? Ja, dat is de Heer Jezus Christus. En dat heeft Petrus beleden, gij zei de Christus. Dat is de rots, ja. En daarop ga ik wat? Mijn gemeente bouwen. Spreken we over deze gemeente? Nee, daar spreken we niet over. Want toen de Heer Jezus was opgevaren in de hemel, toen zaten ze met z'n 120 zaten ze te wachten, hè? Dat weten we in Handelingen. Totdat de Heilige Geest werd uitgestort. Hebben ze daar al die tijd gewacht. 120 mensen, gelovigen. En dat was die gemeente. Maar Christus zei, daar ga ik mijn gemeente op bouwen. Het begin was met die 12 apostelen, het waren de 120 die waren aan het wachten. En dan zie je met Pinksteren, zie je die gemeente, zie je groter worden. Dan ging die bouwen. Ja, dat zie je zo gebeuren. Maar ja, goed, we weten, er is wat gebeurd. Paulus is gekomen. En dan zie je in Handelingen, laten we even in Handelingen 14 gaan. Handelingen 14, ja. Ja, 14. Handelingen 14. We hebben natuurlijk vaker gezegd, en jullie weten dat, bepaalde woorden komen door de hele Bijbel voor. En toch zijn ze niet, kunnen ze wel dezelfde betekenis hebben, maar toch ook weer niet. Ja? Want gemeente betekent ook, het is een vergadering. Ja? Toen de gemeente bij elkaar kwam, wij zijn ook een gemeente, we komen bij elkaar voor een bepaald doel. Je hebt ook de gemeente Sassenheim. Nou, dat zijn de mensen die in deze plaats wonen. Daar hoort Katwijk niet bij. En daar hoort Noordwijk niet bij. Het zijn Sassenheimers. En zo zijn wij leden van het lichaam die samenkomen. Een gemeente, een samenkomst, een vergadering. Nou, in Handelingen 14. Dus het is een algemene term, ja? Maar toch, als je recht snijdt, dan zie je, wacht eventjes, we moeten onderscheid maken. Handelingen 14, vers 23. Paulus, die is op zijn apostolische reizen. En dan zie je in vers 23, en als zij hun in elke gemeente met opsteken der handen ouderlingen verkoren hadden, gebeden hebbende met vaste bevalen zij hen de Heere in welke zij geloofd hadden. Nou, dat is bij Paulus, zie je dat? En als je kijkt in vers 27, en daar gekomen zijnde, want zij ging verder naar Antiochieën, en de gemeente, kijk, de gemeente vergaderd hebbende. De gemeente, dat is die, ja, die mensen zitten overal, die zie je dan niet. Maar dat zijn wel, wij zijn ook de gemeente. Maar als wij vanmiddag allemaal weer weg zijn, is de gemeente, die zit daar, Jaap woont in het noorden en dan zit het verspreid. Nu is de gemeente zichtbaar hier vergaderd. Dat is de plaatselijke gemeente. Hè? En zie je, verhaalden zij wat grote dingen God met hen gedaan had en dat hij de heidenen de deur des geloofs geopend had. En hier zie je gemeente, Paulus is buiten Israël en dan zie je dat er heidenen in die gemeente zitten. En dat was absoluut niet het geval. Dat was ondenkbaar. Dat er heidenen in die gemeente zaten waar Petrus het hoofd van was. Dat was uitsluitend Israël. Want de Heer Jezus zei ook, ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israël. Dus er is een verschil. En dan zie je ook, als je kijkt in hoofdstuk 15, vers 4. Paulus gaat naar Jeruzalem. Ik vat het een beetje samen. En dan zie je, en te Jeruzalem gekomen zijnde, werden zij ontvangen van de gemeente. En de apostelen en de ouderlingen. Dus hier weer de gemeente, maar dat is de gemeente in Jeruzalem. Dus dan zie je op een gegeven moment, Paulus is buiten Israël. Nou, dat was Petrus dus niet. En dan zie je daar zijn gemeente, en daar worden heidenen. Dat zijn allemaal heidenen. We weten, Paulus ging eerst al naar de synagoge. Die doen we even uit. Dat is volgens mij een klant. Zo. Paulus ging dus naar Israël en dan zie je, of buiten Israël, en nu gaat hij terug naar Jeruzalem en daar zie je die gemeente weer die in Handelingen 2 begonnen is. De kleine kudde met Joden, geen heidenen daarin. En dan zie je, dat wordt ook de gemeente genoemd. En dan zie je dat hij aan hun gaat vertellen de bekering der heidenen. Je ziet hier gemeente met heidenen, daar komt Paulus vandaan, die gaat naar Jeruzalem. En dan zie je de gemeente van de koninkrijksgemeente. En dat is Israël. Je ziet, dat wordt ook een gemeente genoemd. En daarom moeten we opletten. En daarom zegt Paulus ook in 1 Korinthe 3 vers 10. Wat zegt hij daar? Dat hij heeft een fundament gelegd. Laten we even naar 1 Korinthe 3 vers 10 gaan. 1 Korinthe 3 vers 10. Kijk, naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. En een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk ziet toe hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welk is Christus, Jezus Christus. Kijk, het is duidelijk, het fundament is Jezus Christus, de alle tijden. Daar draait de hele Bijbel om. Dus Petrus, die verkondigt ook Christus, is ook het fundament. Het fundament van wat? Van de koninkrijksgemeente. En dat is de gemeente die hier op aarde is. Maar wij zijn ook op aarde. Ja, Paulus zegt, ik heb ook een fundament gelegd. Nu zegt hij ook, het welk ik gelegd heb, hoe kan je het zeggen? Of zich, als jij niet recht snijdt, dan moet je zeggen van, hoezo Paulus? Petrus was voor jou hoor. Dus wat heb jij voor een fundament gelegd? Dat is onzin. Maar wij begrijpen, het is geen onzin, omdat hij heeft een fundament gelegd en daar moeten wij in de bedenking der genade nu op bouwen. Want hij is die wijze bouwmeester en het fundament wat hij legde en gelegd heeft, dat is naar de genade Gods die aan hem gegeven is. Dat staat hier. Die mij gegeven. Wat is die genade die aan hem gegeven is? Zeg het maar. Wat is de genade die aan hem gegeven is? Dat hij is de apostel van de heidenen gemaakt. Ja, en dat aan hem de bedeling der genade toevertrouwd is. Hij is het hoofd daarvan. En die genade is aan hem gegeven. Dus heel specifiek is hij uitgekozen. En dat heeft alles met die verborgenheid te maken. En daarom spreekt hij ook in 1 Timotheus 3. Daar komen we zo meteen op. Over de verborgenheid en godzaligheid. Want dit is uniek. Hij kan zeggen ik. En niet aan Petrus. Petrus heeft het ook gedaan. Alleen dat is nu niet aan de orde. En dat gaan we nu niet vertellen. En dan zie je ook in Galaten 2 vers 7. Dus zo kort samengevat als we dat zo doorlopen. Dan zien we die ontwikkeling. En dan zie je, wij zaten net in Handelingen 15 dat Paulus in Jeruzalem was. Nou en daar hebben zij hem herkend. En dat zie je hier het verslag van. In vers 7, 2 vers 7. Daarentegen toen zij zagen. En denk erom, hij was daar in de gemeente te Jeruzalem, de koninkrijksgemeente. Dat aan mij het evangelie der vooruit toebetrouwd was, gelijk Petrus dat der besnijdenis. Want die in Petrus krachtelijk vrocht tot het apostelschap der besnijdenis, die vrocht ook krachtelijk in mij onder de heidenen. En daar zie je het verschil staan. dat van de besnijdenis, dat is het evangelie wat bij Israël hoort, voor hier op aarde. En dat wat Paulus verkondigt is van de vooruit. En als Jacobus en Kefas en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn. Het woordje pilaar, zie je dat? Zij zijn de pilaren, dat waren de grote namen, de leiders. De genade, daar heb je het weer, zie je het? De genade die mij gegeven was. Dat is het apostelschap van de heidenen. En dat is voor hun toch ook apart om te zien. Want de Heer Jezus heeft hun uitgekozen. En Matthias en dan later, maar die was natuurlijk wel al die tijd ook bij de Heer Jezus. Hè? Anders had hij geen apostel kunnen worden. Dus je wist ook van de hoed en de rand, om het zo maar te zeggen. Maar die zijn door de Heer Jezus aangewezen. En nu moeten zij erkennen, hé, waar was jij, Paulus? Door wie? Nee, dan zegt hij, heb ze overtuigd dat hij is, Christus is alleen aan hem verschenen. Er is niemand bij geweest. En aan hem is dat die genade gegeven. Dus Paulus, ben jij ook een apostel? Door de Heer Jezus geroepen, ja, zo is het. Alleen, het is verborgen geweest. Zij waren daar niet bij. Dus ja, vind ik gek dat zij ook overtuigd moesten worden. Natuurlijk. Maar ze zien de tekenen en de wonderen. En Gods geest heeft hun ook overtuigd. En dan zie je ook daarom, ze zagen het in vers 7. En in vers 9 zie je, toen ze dat zagen, bekenden zij het en gaven zij mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap. Dit is net wat Jaap uit Colossens net las, hè, dat je hoort het en toen hebben ze de genade in waarheid bekend. Hoor is niet genoeg inderdaad. Je moet het geloven, bekennen. En dan, dat Barnabas de rechterhand de gemeenschap, opdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis zouden gaan. Alleenlijk dat wij de armen zouden gedenken. Enzovoort. Dus hier zie je, de bediening van de apostel Petrus en de 12 is gewoon over. Wat wil zeggen, zij blijven bij de groep, de kleine kudde, die weten het. En dan gaat hij aan hun leren wat Paulus aan hun geleerd heeft. En Paulus gaat verder. Het lichaam van Christus wordt groter en groter en groter. En de kleine kudde wordt wat? Die koninkrijksgemeente die wordt... houdt op te bestaan. Het lichaam van Christus wordt groter en groter. Dat zie je in dit vers staan. Dus wat dat betreft, zie je ook dat, wat houdt ook op te bestaan? Ja, de koninkrijksgemeente, ik zei het net al. Maar nu die andere gemeente, dat is het lichaam van Christus, dat wordt groter en groter. En daar leven wij nu in al 2000 jaar. Dus terug naar 1 Timotheus 3 vers 16. Of laten we eerst doorgaan naar Efeze 2 vers 10 nog even. We komen er toch langs, Efeze 2 vers 10. En daar zie je dat... Daar zie je dus ten volle het verschil staan. Ik zeg Efeze 2 vers 10, maar in vers 11 bedoel ik. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees en die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees die met handen geschiet. Daar zie je dus duidelijk het verschil. Eertijds waren de heidenen, ja, tweederangs burgers, zeg maar. In het plan van God had je Israël en dan de heidenen. Waarom Israël op de eerste plaats? Niet omdat ze beter waren, omdat zij waren uitverkoren om Gods instrument te zijn, om het evangelie naar de wereld te brengen. Dat is de enige reden. Ja, dus we zeggen wel eens, één heiden en de tweede, of één jood en tweede heiden, alsof tweede, nou ja, zij zijn honden. Maar dat heeft niet te maken dat qua mens de heiden minder is natuurlijk. Want de hond is ook onrein, ja. Maar hij was onrein. Waarom? Ja, hij leefde natuurlijk niet volgens de wetten van God. Ja, ze waren zonder God. Israël was rein. Tenminste, dat als ze, hè, maar in positie, zij hadden de wet en de wil van God kenden zij. En dat had alles met Gods plan te maken. Dus in die zin, daarom 1 en 2. En zij waren heidenen in het vlees. En dan in vers 12, dat gij in die tijd waart zonder Christus. Dus dat is voordat Paulus kwam. Vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Dat was de positie van heiden. Dus in die koninkrijksgemeente, ja, het blijft ook altijd het verschil bestaan. Hè? Als je in de toekomst ook kijkt, dan weet je ook, Israël blijft hier en die zullen deze wereld regeren. En de heidenen, die zijn ook overal, maar de wereld zal bestuurd worden. Dat verschil blijf je houden. Zoals ook het, hoe zeg je dat? Dat er geen verschil is. Want waar is onze bestemming? In de hemel, hè? Voor hoe lang? Eeuwig in de hemel. Dus dat lichaam van Christus, dat geen verschil is, blijft ook altijd bestaan in de hemel. Nou, maar nu in Christus Jezus zijt gij, die eertijds verder waart, nabij geworden door het bloed van Christus, want hij is onze vrede, die deze beide één gemaakt heeft en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande. Eén nieuwe, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vrede maken. Zie je dat? En opdat die beiden met God in één lichaam zou verzoenen, daar heb je het lichaam door het kruis de vijandschap daaraan gedood hebbende. En komen heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die verder waart en die nabij waren. Komende heeft hij het evangelie verkondigd. Het is niet het evangelie wat hij verkondigt nu op aarde liep. Dat is het evangelie wat hij verkondigt. Hoe wordt het evangelie nu verkondigd? Via ons, hè? Maar het begon met Paulus. Daar doelt hij op. Want door hem hebben wij beide de toegang door één geest tot de Vader. Dit is allemaal uniek. Dit is allemaal verborgen geweest. Dit zou Petrus nooit gezegd hebben. De Heer Jezus ook niet. Kon gewoon niet. Want er is namelijk geen verschil hier. En waarom is er geen verschil? Omdat onze bediening van het lichaam van Christus is wereldwijd iedereen het evangelie te verkondigen en daar te gaan regeren. Er is niet één bepaald volk nodig. Ja, er is één volk, het lichaam van Christus. Want, kijk, ja, nou oké, ik ga gauw verder. Kijk, en dan vers 19, daar gaat het om. Zo zijt gij dan, en dat wil zeggen, dus we zijn nu niet meer vreemdelingen en bijwoners. Daar zie je dat verschil weer. Een heiden was een vreemdeling en een bijwoner. Maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Daar zie je het. Verschil is weg, hè. We zijn niet meer tweede rangs. We zijn medeburgers. En huisgenoten Gods. Dat betekent, je woont in hetzelfde huis. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Op welk het hele gebouw, daar heb je het huis Gods weer, bekwamelijk samengevoegd zijnde, op was tot een heilige tempel in de Heere. Dus vanaf vers 11 zie je de Joden en Heiden helemaal gemeenschappelijk. Wij zijn medeburgers met elkaar. We zijn huisgenoten met elkaar. We zitten met z'n allen in één huis. Dat is nou het lichaam van Christus. Dat is nou de gemeente, het huis van God. Op welke ook gij, zie je, daar heb je het weer. Als je erop let, hè, ook gij. Waarom zegt hij dat zo, ook gij? Omdat het zo bijzonder is. Omdat het zo uniek is. Omdat het volledig vreemd is aan volledig vreemd is aan wat er voor Paulus door God, hoe Gods handelen met deze wereld was. In welke ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Nou, gaan we naar 1 Timotheus terug. Nou, en dan zie je, dat is dus het unieke. Dus gemeente is niet zomaar gemeente. Het huis Gods is niet zomaar het huis Gods. Het is nu Christus, de hoop der heerlijkheid, die woont in ons, het lichaam van Christus. En daarin is nog Jood, nog Griek. En dat is een andere gemeente als waar Petrus over spreekt. En dat moeten we heel goed in de gaten houden. En dat noemt hij dan ook, kijk, het welk is de gemeente des levende Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid. Een pilaar en vastigheid. Wij zijn een pilaar van wat? En een vastigheid van wat? Van de waarheid. Dus ja, we hebben het al vaker gezegd, hebben wij de waarheid? Ja, wij hebben de waarheid. Paulus zegt, ben ik de vijand geworden van u? De waarheid zeggende, dus wat hij verkondigde, is de waarheid. Maar als je dan gaat kijken, bijvoorbeeld in de rest van de Bijbel, dan denk je, hey, Paulus, jij zegt soms toch andere dingen. Wie spreekt nou de waarheid? Ja, spreekt de Heer Jezus de waarheid? Foei Jan, hoe durf je te zeggen? Die vraag alleen al te stellen. Tuurlijk spreekt de Heer Jezus de waarheid. Hij kan niet anders, hij was de waarheid. Maar Paulus spreekt ook de waarheid, want Christus sprak ook in Paulus. Dus spreekt Christus zichzelf tegen? Dat is onmogelijk. Jullie weten het, begrijpen het. Dat heeft te maken met de bedeling waarin we leven. Met dat lichaam van Christus. Met de gemeente die zijn lichaam is. Dat is de benaming, hè? Je hebt Israël. In feite is dat de naam. Ja, gelovig overblijfsel is niet echt de naam van die gemeente. Dat zijn ze, dat is wie ze zijn. Het gelovig overblijfsel uit die grote kudde, de kleine kudde. Maar het is de gemeente Gods, is Israël. Als je in het Oude Testament kijkt, kijk maar even bij gemeente. Dan lees je in het Oude Testament de eerste keer gelijk als in Exodus. Dan spreekt hij over volk Israël. En dat is in het Koninkrijk ook. Alleen dan is het alleen een gelovig Israël. Nou, de pilaar en de vastigheid der waarheid. Dus wij kunnen zeggen, ja, dat de gemeente, dat, die heeft de waarheid. Maar kan je zomaar zeggen, het lichaam van Christus is de pilaar en vastigheid van de waarheid? Ja, dat hoort wel, hè, maar het is niet zo. Dus hier zie je ook duidelijk, het spreekt over plaatselijke gemeente. Want ik zou toch even, als ik om me heen kijk in deze plaats, hij spreekt over het lichaam van Christus. Hij spreekt niet over de gereformeerde kerk. Hij spreekt niet over de katholieke kerk. Hij spreekt niet over de genade bijbelgemeente. Want namen, dat kunnen allemaal mooie namen zijn. Israël is ook een mooie naam. Dat betekent met God. Maar hebben ze de waarheid altijd vastgehouden? Nee. Dus dat zegt niks. Het gaat om, is die gemeente waar je heen gaat. Waar hij samen, dat hij Gods mee vormt. Die samenkomst. Wat wordt daar gepredikt? En daar draait het om. En dan durf ik te stellen, wij zijn een pilaar en vastigheid van de waarheid. Want Paulus verkondigt de waarheid, het woord de waarheid. Jij zei het net al, mensen tot kennis, de mensen, dat mensen zalig worden met het evangelie van Gods genade en tot kennis van de waarheid komen. Als dat het doel is van die gemeente, dan ben je inderdaad de pilaar. Maar het lichaam van Christus helaas is niet de pilaar, want daar, wat ik net al over, daar hoor je de raarste dingen soms in. Dat is gewoon één grote leugen. En daar weet ik één ding, Satan is daar heer en meester. Want er worden dingen verkondigd die absoluut niet voor ons voor vandaag zijn. En het kan het woord christelijk dragen. Ik had een tijdje geleden een keer over die Koresh toen de tijd met Wekko. Nou, dan ben ik nog verder gaan onderzoeken. Nou weet ik dat er klopt helemaal geen ene fluit van daar. Wat betreft de overheid is een ander verhaal wat ze daar hebben gedaan. Dat deugt ook niet. Maar ik ben er al verder ben ik erachter gekomen. Bijvoorbeeld Koresh, David Koresh, dat was een man die was leider van, ik kan het toch wel een secte noemen. En die wist het. Kijk, mensen kunnen denken dat de waarheid is op basis van schriften. En dan kun je hele rare gevolgen krijgen omdat je die recht snijdt. Want die meneer die zei van ja, de man en de vrouw die zijn maar wonen, die moeten uit elkaar. En ik ben degene die nu met die vrouwen, ik kon ze zo uitkiezen dat hij daarmee in de wet ging. Want hij bracht heilig zaad voort. En dat had te maken met de 24 ouderlingen in het boek Openbaringen. En de zeven zegels die kon hij openen. Met andere woorden, hij was eigenlijk de Messias. En dan krijg je leringen van, ja, God verscheen vroeger ook niet in het vlees, ja, behalve in Christus, maar ook bijvoorbeeld ook in, kan ook in slechte mensen. En Hosea liet die rare dingen doen om naar een hoer te gaan, laten gaan. Zo kan je de schrift gebruiken, ja. Hij zegt, ja, dus ik ben ook door God geroepen, want je gelooft nog in profeten. En dan, nou ja, en zo kan die man. En dan pikt men dat allemaal, hè. En nu nog, degene die overlevenden zijn, die denken nog steeds dat hij terugkomt, dat hij zal opstaan. Ik bedoel, dat geeft me een heel klein beetje weer. En dan denk je, ongelooflijk, mensen, dat gewoon, ze geloven het echt. Terwijl de Bijbel leert dat je geen overspel mag plegen. En dat huwelijk is voor één, ja, en samen. En het gebeurde. Nou ja, goed is maar. Dus wat is het lichaam van Christus? Ja, ze kunnen wel praten over de Bijbel en over Christus. Nee hoor, een pilaar en vastigheid, de waarheid heeft alles te maken, dat verkondigen wij, we leven het, maar we moeten het ook zuiver houden, dat is het evangelie van Gods genade. En dat maken wij bekend. Wat doet een pilaar? Hij houdt het vast. Vroeger werd bijvoorbeeld van de overheid, zoals er een bekendmaking is, er zien nog eens pilaren, een plakje van die plakaten op, toch? Zo. In de oorlog heb ik niet meegemaakt. Er werden toch ook plakaten geplakt. En dat deed je ook op een. Je ziet het nog wel eens bij een brug van die pijlers. En dan plakken ze alles op om iets bekend te maken. Nou, dat is eigenlijk. Ons plakkaat is moet dat ook zijn als gezanten van Christus, dat wij het evangelie... Dus dat men weet, niet alleen via internet, dat is leuk, dat is mooi. Maar stel je voor als je geen samenkomst hebt, geen gemeente. Dan is het lichaam van Christus onzichtbaar. Heb je een internetgemeente of zo? Kan je intypen? Dan kan je natuurlijk, ja oké, okay, dat kan. Het is mooi, maar het is de bedoeling dat mensen ons vinden, het evangelie horen. Maar dan niet verder thuis op de bank blijven zitten. Dat daar, want dat is niet de plaatselijke gemeente natuurlijk. Hè? Want dan, ja, dat is niet die pilaar en de vastigheid van de waarheid. Want dat doe je met elkaar hier samen in de samenkomst. En dan met elkaar een beleid uitstippelen, een doel maken van wat gaan wij doen met elkaar om dit evangelie natuurlijk de wereld in te krijgen. Nou, en dat is de waarheid vasthouden. Nou, kijk in Efeze 3 vers 10, wat zegt hij daar? Ja? Dat is wat je hoort te doen. En dan heb je dan ben je in pilaar en vastigheid van de waarheid hoor. Efeze 3 vers 10. Opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel, de veelvuldige wijsheid van God. Zie je dat? Dat is die gemeente. Nou, als jij denkt aan de, ja, natuurlijk de taak, het lichaam van Christus universeel, wil God natuurlijk dat gebeurt. Maar ja, wie doet dat? Het fundament is de plaatselijke gemeente met het woord en waarheid recht gesneden. En die maken op deze manier de waarheid bekend. Aan wie? Aan de overheden en de machten. En kan je zeggen, ja, maar de mensen hier dan? Ja, de hele wereld ligt in de boze. Ja, die is beïnvloed door de boze. Dus wij maken dat dit evangelie bekend en we staan ervoor. En dat is, wij zijn hier nog op aarde, maar het zijn de overheden en machten in de lucht. En dat is wat je doet als pilaar en vastigheid van de waarheid. Dus ja, dat is nu, die gemeente is het lichaam van Christus. Paulus zegt dat de gemeente die zijn lichaam is. Dus als iemand praat over de gemeente, dan kan je zeggen, welke gemeente bedoel je? Nou, de gemeente die zijn lichaam is. Aha. Dan weet ik precies waar ik zijn moet, want dan weet ik dat is de gemeente waar Paulus over spreekt. We hebben gelijk het onderscheid. En als je daarbij blijft, als dat het fundament is van die gemeente en dat verkondigen ze, dan zit je goed. Doe je dat niet, dan val je in hoofdstuk 4 vers 1. Want dan krijg je te maken met afval van het geloof en begeven tot verleidende geesten en leringen de duivelen. En dan ben je geen pilaar en vastigheid van de waarheid meer. En dan weet je, zo'n gebouw, dat stort in elkaar. Ja? Dat is geen krachtig iets, geen vastigheid. Want een gemeente met een echte duidelijke leer, die hebben wij. Dat is heel, heel makkelijk, toch? Ja, brief van Paulus, dat is onze leer. En dan wil je het heel erg, net zoals dat je de wet zegt, zeg je naar de 10 geboden. Dat is een samenvatting van die 613 geboden. Dus als wij zeggen, ja, de gemeente, of wat is die, wat zei ik nou net? De vastigheid, de waarheid, dat is, wat is onze, wat zei ik nou? Hiervoor. Jullie weten het ook niet? Ja, de vastigheid, de waarheid, dat verkondigen wij hier. Ja, en dan zei ik, ja, dat zijn de brieven van Paulus. Oh ja, de leer. Dat is, wij hebben een vastomlijnde leer. De brieven van Paulus. En als je die samenvat, dan zeggen Efeze 4. Vers 3 tot met 7. Die 7 eenheden. Dan heb je het. Zo simpel is het, hè? Zo simpel kan het toch zijn? Moeilijk is het niet, hoor. Nou, en dan zien we in vers 16. En buiten alle twijfel, de verborgenheid en godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Waar gaat de hele context over hier? Het gaat over de plaatselijke gemeente. Maar wie zijn dat? Hè? We denken niet aan een gebouw. Dat zijn wij. De leden van het lichaam van Christus. En hier leden van de gemeente die bij elkaar komt. Maar we zijn allemaal leden van het lichaam. In die zin zijn wij niet anders dan de rest van het hele lichaam. Ja? Maar de context gaat dus daarover. Het centrum van de godzaligheid is waar? Ja, dus in de daarbij samenkomst. Zeker. En van daaruit ga je weer thuis. Natuurlijk moet je thuis ook studeren. En je hebt, als je thuis bent en op je werk, heb je allemaal je eigen bediening, toch? En we zouden kunnen zeggen, dit is een soort trainingscentrum, de godzaligheid. Hij zegt, de verborgenheid, de godzaligheid is groot. En dan zegt hij, God is geopenbaard in het vlees. Ja? Nou, wat is nou godzaligheid? Nou ja, je moet zo'n woord kan je ontleden. Godzaligheid. Dus zalig voor God, zou je kunnen zeggen. Dus met andere woorden, als je ook eens in een andere vertaling kan je ook eens naar een woordje kijken. Of je kijkt gewoon in het woordboek, maar Gods vrucht wordt er ook vaak mee bedoeld. Nou, dat betekent dat je voor God vrucht draagt. Met andere woorden, als men zegt, nou ja, we hopen dat we een gezegende samenkomst mogen hebben. We zijn gezegend door alle geestelijke zegeningen, maar dat we wel ja, daar iets van opsteken en dat dat ook in ons leven iets mag gaan betekenen. Godzaligheid is in feite, als je het goed bekijkt, zou je kunnen zeggen, het is gewoon gehoorzaam aan de waarheid zijn. Dit is de pilaar van de waarheid. Paulus zegt, ik heb de waarheid. En als hij, dus godzaligheid is in feite dat je God gaat dienen en eren en aanbidden zoals hij dat voorschrijft. Dat lijkt me toch een redelijke omschrijving. Dan ben je godzalig bezig. Nou, dat was natuurlijk met de Heer Jezus. Dat weet je. Hoe was dat in het Oude Testament? Door, wat was toen godzaligheid? Ook hem te dienen zoals hij dat voorschreef. Nou, dat weet wie had er dienst van God? Dat was Israël. Dat was de tempel. Dat waren de offers. Dat was drie keer per jaar naar het feest te gaan. En je deed de geboden. Dat was godzaligheid toen. En als je gelovig was, je geloofde God dat hij bestond, je kende hem ook, en nou, dat zijn zijn geboden, wat deed ik geloof? Dan deed je dat, want die wet kon je niet houden, maar dan had je gelukkig de offers, en je wist, nou ja, ik ben een zondaar, maar daarom breng ik ook het offer. En dat deed je allemaal in gehoorzaamheid. Nou, en dan moest je ze ook besnijden, nou, dat werd als kind dan al gebeuren, dan gebeurde dat, dat deden de ouders dan in het geloof. Nou ja, dat is nu ook zo, moet je gedoopt worden? Antwoord is nee, dus wat is geworden? Godzaligheid in dit geval? Gewoon geloven en meer niet, toch? En niet, dat is geen godzaligheid. Want dan ga je God, men zegt wel, ja dat doe ik als een getuigenis. Ja, voor wie doe je dat dan? Voor de Heer niet hoor, want die vraagt dat niet. Dus het is geen godzaligheid. Je kan het nog zo mooi bedoelen, maar het gaat erom, er staat godzaligheid. Er staat niet Janzaligheid of Jaapse zaligheid. Dat is het niet. Het is zalig voor God te leven. Hij moet gediend worden zoals hij dat wil. Nou, lees Romeinen 1. Ze zijn allemaal afgeweken en ze gingen allemaal, God heeft ze aan hunzelf overgegeven, want ze gingen allemaal het schepsel eren en dienen. En dan zie je kruipende dieren. Daar gingen ze hun eigen godsdienst oprichten. En zo zien we dat met Israël is ook in afval gegaan. Nou, vreselijk Israël, maar kijk naar het lichaam van Christus. We zien precies hetzelfde. Zie je ook al die. En dan hebben ze ook hun eigen godsdienst opgericht. En dat is niet godzalig. Dat mag je niet zeggen. Dus ja, en het woordje godzaligheid in verband met Paulus. Nou kijk, in zijn brief, Timotheus staat het geloof ik al 6 of 7 keer. Maar als je in hoofdstuk 6 vers 3 kijkt, dan zie je, indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en met de leer die naar de godzaligheid is. Zie je, godzaligheid heeft met wat te maken? Met de leer. En welke leer is dat? Dat is de gezonde leer, want die bevat de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. Weet je, en men denkt misschien wel de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. Ja, als je een rode letterbijbel hebt, een red letterbijbel, dan ga je dus naar dat gedeelte waar Christus letterlijk zo spreekt. En dan staat het, weet je, en dan zou het bij Paulus 2 keer een vers staan met rode letters. Ja, Paulus citeert 2 keer de Heer Jezus, meer niet, hè. Als je erover nadenkt, hè? In al zijn brieven citeert hij 2 keer de Heer Jezus. Namelijk, het is, oh jij zei het vanochtend nog, alleen een omgekeerde volgorde. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Het ging in dit geval over geld, dus Paulus zegt het is zaliger te ontvangen dan te geven. Maar dat was een aanhaling van Paulus van de Heer Jezus. Hoe kan ik dat dan weten? Lucas was met Paulus. En die heeft dat ook opgeschreven. En hij citeert nog een keer de Heer Jezus. Ik dacht ook in Timotheus ergens. Nee, met de avondmaal. Haalt hij de Heer Jezus ook aan wat hij heeft gezegd in de evangelie. Ja? Dat het liggen en dat het gebroken moest worden. De enige 2 keren. Met andere woorden, dan zou je twee keer een vers hebben met Paulus in het rood. Maar dat is het punt, jullie weten het. Alles wat Paulus opgeschreven heeft, dat zijn de woorden van de Heer Jezus Christus. Die zijn aan hem geopenbaard. Hij spreekt namens hem. En dat is die wonderlijke eenheid soms, dat hij kan zeggen, ja niet ik, maar de Heer Jezus, of dat zeg ik. Maar er staat niks in zijn brieven, wat niet het stempel van goedkeuring heeft van de Heer Jezus. Het is allemaal geïnspireerd. Nou, je ziet, het is dus de zaligheid die heeft met die leer te maken. En als je even doorgaat naar Titus 1. Kijk, Titus 1 vers 1. Paulus, een dienstknecht Gods en een apostel van Jezus Christus. Naar het geloof der uitverkorene Gods. En dat zijn wij. Kijk, en de kennis der waarheid die naar de godzaligheid is. Maar als we doorlezen, in de hoop des eeuwige levens, welke God die niet liegen kan, beloofd heeft voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te zijn de tijd. Namelijk zijn woord door de prediking die mij toebetrouwd is. Naar het bevel van God, onze zaligmaker. Ja, dus je ziet hier, die leer, die naar de godzaligheid, hier spreekt over de kennis der waarde die naar de godzaligheid is. En dan zie je, dat is iets wat van voor de grondlegging der wereld is. En pas en Paulus is geopenbaard. Over die godzaligheid praten wij. Zie je, schrift met schrift. En Paulus die legt het uit. En het is duidelijk. Het is te zijner tijd geopenbaard. En daar bedoelt u mee? Toen aan mij. En God onze zaligmaker. Dus God is onze zaligmaker. Wij zijn zalig gemaakt. En nu gaan wij God zalig leven zoals hij dat voorschrijft. Nou, en dan is dan lees je de hele Bijbel. En dan ga je het lezen en dan met de bril van Paulus en het toepassen. In alles wat je leest kunnen heel veel mooie dingen staan, ook in het Oude Testament. En ook zelfs in Handelingen, dat er dingen staan. En toch kijk je altijd, is dat voor mij? Dan zou ik zeggen, nou joh, lees de hele Bijbel maar. Tuurlijk, dat is geen probleem, dat doe ik ook. Ik zit daar in Hosea, soms. Maar ik lees altijd dat je denkt, hé, ik zei het net al, al zou je in Handelingen zijn, hè, dat Paulus ook daar dingen heeft gedaan, dan nog als wat je leest, zeg je, wacht eventjes, ik moet het de bevestiging vinden in zijn brief. En als dat niet bevestigd wordt in zijn brief, is het niet voor mijn gehoorzaamheid. Zo simpel is het. Want anders, kijk, wat krijgen we dan? Paulus zegt de verborgenheid, de godzaligheid. Dus het is een godzaligheid die was verborgen, hè? Maar toch zie je om je heen, zie je dingen, dat lijkt heel erg veel op godzaligheid. Ja? Dat zien we in 2 Timotheüs 3. Ja? 2 Timotheüs 3 vers 5, daar zie je het staan. Je ziet ook godzaligheid, dat heeft een gedaante. Dat is religie. En dat bedoel ik natuurlijk niet... Als je het echt over het christendom hebt, ik bedoel, als wij, een christen weet ook wel, dat, tenminste dat hoop ik alhoewel, dat je boeddhisme, dat niet, dat heeft geen, ja, als je niet beter weet, dan zeggen de mensen, ja, het gaat allemaal om dezelfde God. Dat denken ze, want je moet allemaal, je krijgt allemaal te maken van dat je je netjes moet gedragen en goed moet doen. Goede werken doen en dan kom je in de hemel, toch? Dat leert het boeddhisme, dat leert de islam, dat leert het jodendom en dat leert ook het christendom. Ja, je moet de Heer Jezus navolgen en dan, als je goed doet, dan kom je in de hemel. Nou, dat de Heer Jezus niet hoeft te sterven aan het kruis, toch? Dan is hij voor niks gestorven. Dus je ziet al die dingen en dan zie je ook de Rooms-Katholieke Kerk en al die andere kerken en dan zie je allemaal godzaligheid. En vooral ook in het uiterlijk vertoon. En als je niet beter weet, maar wat zegt hij hier? Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar de kracht derzelfde verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze. Zit totaal geen kracht in. Hoe komt dat? Nou, ik denk, het slaat hier zowel op het lichaam van Christus wat in afval is. Tweede brief, Paulus zegt, ze hebben mij allemaal verlaten. Maar ook als je in de geschiedenis kijkt, ook het is afvalligheid, maar het draagt, blijft ook de naam van kerk en Christus dragen, hè? Er liggen ook Bijbels daar, waaruit gepredikt wordt. En dan zie je die afval, en dan heeft het nog mijn naam Christen. Maar het is nog maar de vraag of daar echt een gelovige bijvoorbeeld in zo'n gebouw zit. Terwijl het allemaal wel daarover gaat. Ja? Dus het heeft wel de gedaante daarvan, Maar wat zit er zit totaal? Het is gewoon een groot, een lege huls is het. Want ja, de kracht is weg. En het evangelie is een kracht tot zaligheid, toch? Dus als je gaat afwijken, we weten, de kracht zit in de evangelie van Gods genade. Dus dat is, dat is ook de naam Godzaligheid. En dan krijg je ook die begrippen, wat ik ook zei. Ja, genade en de gemeente en de Heere Jezus en bla 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 allemaal. Allemaal mooie namen. Maar het gaat niet alleen om de inhoud. Het gaat ook, is het in overeenstemming met de Godzaligheid voor vandaag. En die was verborgen. En dat zegt Paulus, was een verborgenheid. Dus als je kijkt in 15, 16, het huis Gods, de gemeente, de pilaar en vastigheid. Het is de gemeente van de levende God, ja? En dan buiten alle twijfel, de verborgenheid en godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. Nou, dat is het onderwerp, is de godzaligheid, de plaatselijke gemeente, maar niet de godheid van de Heer Jezus Christus. Want we weten, die tekst wordt natuurlijk gebruikt om de godheid van de Heer Jezus Christus aan te tonen. En ik vind het fijn als christenen dat willen bewijzen, dat Christus is God. Natuurlijk, dat is hartstikke goed. Maar dit is niet het vers ervoor. Buiten het feit dat de vertalingen God ook vaak hebben weggelaten. Of dan hem, of nee, die. Hier, maar er staat duidelijk, God is geopenbaard in het vlees. En welk vlees bedoelt hij dan? Ja, ons vlees. Dus dit is niet de tekst. Hè? De context gaat over niet over de godheid van Christus, maar over de gelovigen, het lichaam van Christus. En hier die samenkomen in de plaatselijke gemeente. En daar zie je die pilaren vastigheid. En daarin is hij geopenbaard. Ik zei het net al in het begin. De hoop der heerlijkheid is in ons. Christus in ons. In de heidenen. En dat is de verborgenheid der godzaligheid. En er is ook, wat is tegenovergestelde van de godzaligheid? Ja, niet godzaligheid. De godzaligheid is dienen zoals God het wil. 2 Timotheüs 3 vers 16 eindigt ook met die in de rechtvaardigheid is, toch? Alle schrift is van God ingegeven. En dan de weerlegging, ter lering, weerlegging, verbetering. En dan in de onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Daar gaat Galaten ook over, hè? Dat wij de gerechtigheid Gods, dat dat in ons gereflecteerd gaat worden. Maar tegenovergestelde is de ongerechtigheid. En dat is ook een verborgenheid. Dat noemt hij de verborgenheid der ongerechtigheid werkt reeds, zegt hij in 2 Thessalonicenzen. In verband met Satan natuurlijk. En die valse godzaligheid, dan denk je wat dat is. Ja? De verborgenheid der ongerechtigheid werkt reeds. Satan natuurlijk, dat had toen de koninkrijksgemeente, dat heeft hij moeten aanpassen. Nu zijn ze pijlen op het lichaam van Christus gericht. Dus het lichaam van Christus is grotendeels afgevallen en is afgeweken naar een ander evangelie. Maar zijn plan is natuurlijk nog steeds de toekomst, dat hij hier natuurlijk toch de macht wil. Hij wil natuurlijk regeren hier en dat gaat ook gebeuren en God laat het toe. Maar hij werkt nog steeds. En hij is tegen de godzaligheid. Aha, hij werkt. Hij is tegen de godzaligheid van de verborgenheid. Dus dat was verborgen waar wij over spreken. En dan zie je, en we gaan het niet afmaken. Ik zei net al, Christus in de heilige openbaard. En dat is begonnen met Paulus. Want Paulus zegt dat hij is, Christus heeft aan hem geopenbaard. Opdat, nou, ik ga even naar Galaten 1 vers 16. Ik wou het uit mijn hoofd zeggen. Maar Galaten 1 vers 16. Dat is bij Paulus begonnen, kijk, die verborgenheid. Kijk, zijn, 1 vers 16, zijn zoon in mij te openbaren. Dus Christus wordt in Paulus geopenbaard. Dat is het begin, hij is de eerste van het lichaam van Christus. En wij naar hem, is dat God geopenbaard in het vlees? Ja, in Paulus. Opdat ik dezelfde door het evangelie kijk, onder de heidenen zou verkondigen. Als je naar 2 vers 20 gaat, dat was Paulus en wij nu naar hem, 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef. Doch niet meer ik, maar wat staat daar? Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Zijn leven in mij. Ja, dat is een feit. Maar reflecteert, wordt dat altijd gereflecteerd? Als je Paulus volgt, dan zal je zien, en dat gaan we de volgende keer behandelen, dan gaan we met Galaten waarschijnlijk behandelen, maar dan zie je dat Christus, zoals hij in Paulus openbaar komt, dan zie je, Christus kwam in Paulus duidelijk openbaar. Hè? Je zag de complete verandering, en je ziet wat hij allemaal gedaan heeft, en je zag, is Christus in een zondaar, in de gehoorzaamheid des geloofs. En Paulus zegt dus, ja, hij leeft nu in mij. En dan zie je ook in hoofdstuk 4. Wat zijn de gelaten? Die zijn afgeweken, zijn naar de wet gegaan. En dan zegt hij in vers 19. Mijn kinderkens die ik wederom arbeid te baren. Zodat Christus een gestalte in u krijgt. Wat zag hij? De gestalte van Christus. Die verdween. Ja. Ze zijn begonnen in de geest. En ze eindigen in het vlees. In de geest. Onder de genade, dan komt Christus steeds meer openbaar. Onder de wet zie je, dan gaat het verdwijnen. En dat is er aan de hand. Nee, het is het leven van Christus in mij. Wat zijn wij? Aardevaten, toch? Dat is wij dragen de schat in wat? In aardevaten. Wat is die schat? Is dat, wij zeggen natuurlijk, dat is het evangelie. Dat is, maar dat is Christus in mij. Ja, en dat Christus, dat het in ons openbaar zal komen, in het zwakke aardevat, dat is God geopenbaard in het vlees. En de laatste tekst is Filippenzen 1 vers 20. Volgens mijn ernstige verwachting en hoop dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk alle tijd, als er ook nu, Christus zal groot gemaakt worden, waar? In mijn lichaam. Het zij door het leven, het zij door de dood, want het leven is mijn Christus en het sterven gewin. Dus terug naar 1 Timotheüs 3, vers 16. Dus ik zei het al, natuurlijk, de godheid van Christus, daar staan we 100% achter. Maar we moeten geen teksten gebruiken die daar niet over gaan. Dit gaat over ons. En dat is een verborgenheid de godzaligheid. De pilaar van de heilige en vastigheid van de waarde, dat is, zijn wij met elkaar die het woord en waarheid ook recht snijden, ja? En die samenkomen en dan zie je, gerechtvaardigd in de geest, gezien van de engelen, gepredikt onder de heidenen. En daar ga ik volgende keer nog wel iets over zeggen. Maar één ding zie je staan. God is, niet was, is geopenbaard. 2000 jaar lang is hij geopenbaard in het lichaam van Christus. Ja? En wat zou toch geweldig zijn als dat lichaam van Christus, ja, overal door de gelovigen ook werd verkondigd naar de openbaring der verborgenheid. Want dan zou het precies zijn zoals het hoorde te zijn. En dan hadden we ook een heel krachtig lichaam van Christus. En dat is nu helaas niet het geval. Dus ja, hij is geopenbaard nog steeds. Dus hij spreekt niet over de tijd dat Christus op aarde liep. En dan als laatste, dan zie je ook gepredikt onder de heidenen. En daarna zie je opgenomen in heerlijkheid. En Christus, als het over Christus zou gaan, Christus is nooit gepredikt aan de heidenen voordat hij werd opgenomen in heerlijkheid. Toen hij is opgenomen, zelfs daarna door Petrus. Petrus is één keer aan Cornelius verschenen. En dat had een bepaalde bedoeling. Maar Christus werd niet verkondigd. Christus op aarde, die verkondigde zichzelf zelf niet aan de heidenen. Dus voordat hij werd opgenomen, wanneer is hij wel verkondigd aan de heidenen? Ja, sinds de apostel Paulus er was. Zie je? Dus daarom zie je dat het over het lichaam van Christus en over ons gaat. En niet over de Heer Jezus Christus. Goed, laten we danken. Vader, ik wil u danken voor deze heerlijke waarheden die wij nu begrijpen, Vader. Omdat wij weten dat hoe we de Bijbel moeten lezen. En dan geeft het heel veel blijdschap en vreugde. En daar dank u voor. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen.